fantastisch om elkaar te ontmoeten op deze prachtige zondagavond. Met een lied wat zegt, Heer, op uw woord vestig ik mijn hoop. En daar wil ik mee beginnen met een tekst van Petrus, die zo aan het einde van zijn leven zegt, we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, door u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En dan trekt hij de conclusie, wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En u doet er wel aan om er acht op te geven. Zullen we samen bidden? Heer onze God, samen mogen we zingen. Bekende liederen uit het schat van de eeuwen. Liederen, Heer, die u groot maken. Liederen waarin we ons geloofsgetuigenis uitzingen. Maar ook bij u komen, Heer, in onze zorg en verdriet en pijn. Het lijden wat er is, wat ook ons niet voorbij gaat. Maar uw woord, Heer, wat we mogen lezen. En wat ons mag confronteren met de waarheid van u. Met het leven van gelovigen in wie u gewerkt hebt. En de woorden die u zelf gesproken hebt. Het evangelie. Wat ook voor ons behoud is. We mogen samen bidden, Heer. Daarom vandaag, op deze julidag in 2016, ons leven aan u opdragen. Vaak mensen met alle zaken van dien. U kent ons, Heer. U weet hoe we hier zijn vandaag. U weet wat er gepasseerd is in de afgelopen tijd. En wat misschien ons te wachten staat. U kent onze situatie hier in het dagelijkse leven, in ons gezin, in de relaties, in de huwelijken, met onze kinderen, onze kleinkinderen, met buren, ook in onze eenzaamheid. Heere God, u kent ons, staat er nu woord. U hebt ons gezien, al vanaf het allereerste begin, van het moment dat we geboren zijn, dat we verwekt zijn. U kent onze levensweg. En u wilt meegaan. U wilt meegaan, Heer, in de moeite die er is als we ziek zijn, zoals we net hoorden in de mededelingen. U gaat met ons mee, Heer, in blijdschap en vreugde. Als er goede dingen zijn. Als we ons mogen verblijden. De nieuwe kinderen hier die geboren worden. De huwelijken die gesloten worden. Met zegen en voorspoed. Maar ook als het minder gaat. Als we te horen hebben gekregen dat ons werk is opgehouden. Dat er geen werk meer is. Of als onze oogsten zijn vernietigd door de regen. En de neerslag. Heere God, u bent erbij. U bent erbij, Heer, als we moeten vluchten. Zoals zoveel van uw kinderen vandaag. Die vervolgd worden, Heer, om wie ze zijn. En omdat ze christen zijn in een vijandige omgeving. Zoals ook in de afgelopen week in Turkije. Weer 6 kerken gesloten zijn door de overheid. Onder het mom van dat het veiliger zou zijn. Heere God, deze wereld is in nood. Politici die elkaar verbijsterd aankijken op uitslagen van referenda. Mensen die niet weten welke kant meer op, omdat het zo duister lijkt. En onoverzichtelijk. En ondertussen je vermaken met sport en autoracen. Heere God, we leven er middenin. We zijn vanavond bij elkaar om elkaar te zeggen, Heer, u komt spoedig. Want we hebben u gezien. Zoals Petrus dat zegt, Heer. Hij was ooggetuige van de majesteit van Jezus. De koning, de Heer. En Heer, mogen het verwachten. U komt. En alle chaos, alle ellende, er zal een einde aankomen. Heer, en ondertussen hebt u ons als uw kinderen als uw gemeente, wereldwijd, maar ook hier in Ermelo en omgeving, hebt ons geplaatst, Heer, om getuigen te zijn. En om te vertellen dat we Jezus gezien hebben. In ons leven, in ons hart. Dat we overtuigd zijn, Heer, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat we opnieuw geboren mogen zijn in uw koninkrijk. Heer, uw woord is wonderlijk. We mogen het vanavond met elkaar bespreken. Dank u wel daarvoor. Amen. Zullen we met elkaar zingen uit Johan de Heer 626. Dat zijn vier coupletten. En die spreken over het feit dat God hier is en ons wil zegenen. Die 626, de vier coupletten. God is hier, hier in ons midden. En we zenden smekend. Open ons de hemelvensteren. Lied 626.
Thank you.
Ik wil vanavond twee gedeelten met u lezen. Het eerste vinden we in Handelingen hoofdstuk 1. En het tweede gedeelte in de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 4. Ik wil beginnen met Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen is een boek wat geschreven is, u weet het vast, door Lucas. En Lucas had een soort toelage gekregen van Theophilus om goed op te schrijven wat er allemaal gebeurd was. En we weten al dat het eerste deel van Lucas is het evangelie van Lucas. En dan vervolgens gaat hij verder in Handelingen hoofdstuk 1. En hij spreekt eerst zijn opdrachtgever toe, Theophilus. En hij zegt dit: mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot en sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft. Dat is de inleiding. Daar gaat het over. En nu gaat Lucas verder om te vertellen wat er dan gebeurt. En terwijl hij met hen aanzat, in die 40 dagen, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En zij dan die daar bijeengekomen waren, die vroegen hem en zeiden: Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zei tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, in de geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat u daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Ze zeiden eigenlijk: Maranatha, Jezus komt. Paulus, een tijdje later, herinnert zich dit als hij in Efeze hoofdstuk 4 de gemeente een brief schrijft. We zijn een aantal jaren verder. Paulus is inmiddels gevangen genomen, gevangen gevoerd, in Rome terechtgekomen, waar hij een aantal brieven schrijft. En de Efezebrief is daar eentje van, en daar laat hij iets zien van de bedoeling van God met de gemeente. En dan schrijft hij in hoofdstuk 4, vers 1, schrijft hij dit: als gevangenen in de Here, niet van Nero, maar in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes, één lichaam en één geest, gelijk ge ook geroepen zijt in de ene hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan ieder afzonderlijk is de genade gegeven, de mate waarin Christus haar schenkt. En daarom heet het: opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren. Anders dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. En hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van de mensen, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdend, in liefde, in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het hele lichaam, als een welsluitend geheel, bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei van het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Of in de toespraak van vanavond heb ik gezegd, en ondertussen, we hebben Jezus gezien. Voordat we met elkaar dat willen overdenken, willen we zingen uit Glorieklokken 49. Het lied Spreek tot mijn hart, Heer Jezus. Ik zoek u reeds lang, o Heer, niets kan mij vrede schenken, zonder smart drukt mij neer. Het refrein dat zegt, spreekt op een hart, kniel bij het kruis, houd neer. Die tot u komt, werpt gij niet uit. O, spreek tot mijn hart, o Heer. 49 uit Glorieklokken. En God spreekt tot veel harten op dit moment. Nou, misschien niet zo in ons eigen land. En de afgelopen weken was er een broeder, een voorganger, een zendeling, een Syriër, een Kama-voorganger, die vertelde dat in zijn land God spreekt tot harten. En dat velen, moslims, naar zijn kerk komen om te horen wat de boodschap van Jezus is. En ze komen tot geloof. De velden zijn wit om te oogsten, schrijft hij. En heeft hij gezegd, bijeenkomsten de afgelopen weken. Het deed bedenken aan het boekenlegger, een bijbellegger met twee gevouwen handen en in het Grieks ichtes erop. U mag het zometeen kunnen controleren als u het kunt lezen. Een geschenk van een Irakese schoenmaker die tegen een van mijn vrienden zei, die bij hem op bezoek was, wil je dit meegeven en aan christenen in jouw land geven, zodat ze bidden voor mensen in mijn omgeving, die zwaar vervolgd worden, maar volhouden, omdat ze Jezus gezien hebben. Nog maar een paar weken geleden sprak ik met een broeder uit de gemeente bij ons in Veenendaal. Een Jemenitische man. Jemen, waar ligt het ook alweer, denkt u? Nou, aan de andere kant van Saoedi-Arabië, daar zo in die golf, tegenover Sudan, dat ligt aan de andere kant. Er zijn 800 christenen in Jemen. Hij was tot geloof gekomen. Toen hij hier, ja, zegt hij, onder valse voorwenselen, hier was. Heeft de Heer Jezus leren kennen. God sprak tot zijn hart. Hij heeft het opgebiecht bij de IND. Hij is het land weer uitgezet. Is later met een studieverlof weer naar Nederland gekomen. En heeft nu een permanente verblijfsvergunning. En hij gaat regelmatig terug om christenen in Jemen te bemoedigen. Die zoals hij vanuit hun moslimachtergrond Jezus hebben gezien. Ik moest eraan denken vandaag toen ik bezig was met de prediking voor vandaag. En dacht van wat is die hemelvaart toch een weinig, en zeker dit jaar ook nog met bevrijdingsdag erop, een dag waarin we als christenen zo weinig realiseren wat het betekent dat deze apostelen, deze discipelen, daar stonden op die Olijfberg. 40 dagen lang, zegt Lucas. 40 dagen lang heeft Jezus met ze opgetrokken. 40 dagen lang waarin hij ze verteld heeft van het koninkrijk van God. Van de plannen van God. Van de bedoeling die God heeft met deze wereld. En het plan wat God gaat uitvoeren. En wat de bedoeling was met hen als gelovigen, als discipelen van Jezus. En dan staan ze daar te staren naar boven. Wat zal er door ze heen gegaan zijn? Ik kan me zomaar een paar gedachten bedenken. Waren we maar mee? Was er eentje, denk ik. Een ander was van, en hoe moet dat dan nou? En weer een ander die dacht misschien van, poeh, als dat maar goed gaat. Zomaar een paar gedachten die je ook als gelovige vandaag kunt hebben. Als je kijkt naar de wereld om je heen. En als je de liederen zingt, en ook een van de liederen die we net zongen, alles op, even kijken, staat die ook hier, alle zorg en pijn en Het is allemaal, Heer, ik breng het bij u, vrij van verdriet en zorg, vrij van de vrees en twijfel. Maar nog niet zo lang geleden hoor ik wel in mijn omgeving wat oudere gelovigen klagen over 4 euro minder pensioen vanwege ABP ingrijpen. En toen dacht ik, ja, waar is nou onze zekerheid op gebaseerd? We zingen het, maar het is net alsof we naar de hemel staren en steeds opnieuw zeggen, Heer, het gaat niet zo goed met ons, laten we maar, Heer, ik wil er bij u zijn. Maar die starende discipelen worden gemaand door die mannen in witte kleren. Alle uitleggers zijn het erover eens dat het engelen zijn. Ga maar. Ga maar terug. Want dat is wat Jezus wilde. Ga maar terug. Maar ga terug in de zekerheid dat deze Jezus, die u nu zo naar de hemel hebt zien gaan, dat u op dezelfde manier terug zal komen. Dat is de belofte van God. Dat is de belofte waarvan Jezus gesproken heeft. En waarvan straks het door zal gaan, het evangelie zal doorgaan. En dat is wat Lucas beschrijft. Gewoon even in vogelvlucht. Want Lucas vertelt het verhaal van die apostelen, van die discipelen. En Lucas vertelt het verhaal, je zou kunnen zeggen, op de meest eenvoudige wijze. Lucas de dokter kijkt naar Jezus als mens. Jezus als degene die zieken geneest. Lammen lopen weer. Blinden kunnen zien. Zelfs doden staan op. En het is alsof de discipelen meelopen, het meemaken. En het maar steeds net niet geloven. Bijzonder, hè? Bijzonder, hè? Als het een week voor de kruisiging, Lucas beschrijft het, Jezus wordt binnengehaald, Hosanna, de koning. Jezus rijdend op de ezel, je hoort bijna de discipelen meejuichen. Aan het einde van die week, als Jezus zegt, nu is het tijd, Petrus, nee, Heer, dat nooit. De anderen, ze vallen in slaap. En onder het kruis, zegt de evangelist, hebben ze hem allemaal verlaten. Er staan nog een paar vrouwen. Maar dat is niet denigrerend bedoeld. Dat is bedoeld te laten zien dat mensen met Jezus zijn meegegaan tot het laatste moment. Op die zei, het is volbracht. Ze stonden erbij. Ze keken ernaar. En geloofden ze het? Jezus was gestorven. En Petrus met zijn vrienden zegt, kom, we gaan maar weer vissen. Het even zo naar je laat toekomen, die verhalen, dan is er zoveel herkenning. Dan is er zoveel, Heer, wat was er gebeurd als ik daar had gestaan, gezeten en meegelopen met Jezus? Heer, wat was er gebeurd als ik daar onder dat kruis had gestaan, was ik niet net zo hard weggelopen? Bang voor wat er te gebeuren staat. Heer, was ik niet net als Thomas? Ik moet eerst zijn handen zien om te weten of het echt is. En Jezus laat zich zien. Het is alsof Lucas steeds opnieuw zegt, we hebben Jezus gezien. Het is alsof Lucas steeds opnieuw wil zeggen, kijk, ze waren erbij. Theophilus, als je het wilt weten, ik heb hier ooggetuigen. Ik heb ooggetuigen. En ik was er zelf bij, Lucas, die van Petrus het gehoord heeft en daarna meegaat op reis, zou je kunnen zeggen, de handelingen door. Ik heb ooggetuigen. Dat is ook wat Petrus zegt, ik heb het u voorgelezen. Petrus die zegt van, ik ben erbij geweest en nu zo aan het einde van mijn leven. De brieven van Petrus worden zo aan het einde van het leven van Petrus geplaatst. En Petrus zegt het ook. Het is tijd voor mij om jullie nog eenmaal te laten zien wat belangrijk is. Petrus spreekt over het moment waarop hij samen met Johannes en met Jacobus die berg opging met Jezus. Waarom die drie? We weten het niet precies. En wat gebeurt er dan? Nou, voor hun ogen wordt Jezus voor een moment veranderd. Het is alsof de goddelijke majesteit, de geweldige luister, de heerlijkheid van Jezus zich even laat zien. En daar zijn Mozes en Elia. En die stem uit de ogen. Dit is mijn zoon. Kijk naar hem. Die stem die eerder, ook Lucas spreekt ervan, die eerder al was toen Jezus gedoopt werd door Johannes. De hemel ging even open. De geest kwam naar beneden. Dit is mijn zoon. Ik was erbij, zegt Petrus. Ik was ooggetuige. Ik heb Jezus gezien. En ik vertel het jullie nog een keer. Want het profetische woord is krachtig en houdt vast en laat zien dat God belooft en dat God het waar maakt. Er was één moment. Eén moment waarop God zweeg. En het was dat ene moment waar we net van gezongen hebben. Hier onder dat kruishout. Dat was het moment waarop God zweeg. En waarop Jezus heel alleen voor ons stierf. Bovenal stierf voor de heerlijkheid van God. Om Gods woord te vervullen. Dat was het moment waar God naar wijst. Zeg, wil je echt vrede in je hart? Wil je echt vervulling van je leven? Wil je de liefde van God ervaren? Kniel bij het kruishout. Dat is wat die voorganger uit Syrië zegt. Allah is heel veel. Maar is geen vrede. En is geen liefde. En als je eenmaal in de hemel komt, dan wordt er met een weegschaal gewogen of je erin mag of niet. Maar ook de ideologie van vandaag, in onze wereld waarin velen zeggen, ach, er is geen God, is uiteindelijk niet bevredigend. En ook de goden van de hindoeïsten, velen, waarin als je de koeien aanrijdt, je leven niet zeker bent. Alle ideologieën van deze wereld en deze tijd, uiteindelijk laat ze niet zien hoe je bij God kunt komen. Bekende apologeet, verdediger van het geloof. Misschien hebt u hem wel eens gehoord of gelezen. Ravi Zacharias. Zacharias is een Indische prediker. Als u Engels beheerst, moet u eens zoeken. Fantastisch. Ravi Zacharias. Hij heeft een aantal boeken geschreven, een paar in het Nederlands vertaald. En hij schrijft hoe hij als afstammeling van een Indiase Brahmanenfamilie, ooit tot geloof gekomen door zendelingen. Hij zegt van, weet je, uiteindelijk is het zo dat als je kijkt naar alle geloven in deze wereld, dan is het Allah die tegen je zegt, doe goed je best en ik zal aan het eind bepalen of je er komt. Dan is het Boeddha die zegt, volg mij en in het niets kom je wel uit. Zijn het de Hindoes die zeggen, als je maar genoeg offert, en misschien zul je genadig zijn. Maar zegt hij, het is Jezus die vanuit de hoge hemel gekomen is om ons mensen in onze armoedige staat op te zoeken. En dat is precies wat Paulus zegt in Efeze hoofdstuk 4. Want, zegt hij, in Efeze 4, we hebben het gelezen, die lange zinnen. Paulus die zegt, wat betekent dat nou, dat Jezus naar de hemel gegaan is, opgevaren naar de hoge, anders dan dat hij ook is neergedaald naar de lagere, de aardse gewesten. Jezus is gekomen, zegt Ravi Zacharias, in onze ellende. Hij is als het ware als degene die, als wij in de put zitten, en we kennen zo'n liedje, als ik in de put zit, haalt hij mij eruit. Misschien kent u dat, zo'n zondagsschoolliedje. En het is als het ware alsof Jezus niet zegt van, doe nou maar je best om eruit te komen. Het is niet Jezus die zegt van, nou, bid nog maar een tijd en offer. Maar het is Jezus die de put ingaat en gelijk wordt aan ons mensen. Paulus zegt in Efeze hoofdstuk 4, deze Jezus, waar die apostelen naar keken, opging naar de hemel. Deze Jezus is naar de aarde gekomen. Is mens geworden. Dat zeggen wij heel makkelijk. We zijn daar zo aan gewend. Dat is ons taalgebruik. Als christenen en zeker ook als je wat langer meegaat en de Bijbel kent. Maar weet u hoe bijzonder dat is? En hoe uniek dat is. Want dat betekent dat wij mensen de mogelijkheid hebben gehad om God te zien. Dat God bij ons gekomen is. Dat wij niet ons best hoeven te doen om op te klimmen naar God, om door ons blazoen, door onze op te poetsen en het er mooier uit te laten zien. Dat we ons best moeten doen door onze inspanning. Maar het is de Heer Jezus die gekomen is. In de Efezebrief schrijft Paulus het, dat hij is neergedaald op de lagere aardse gewesten. In de Filippenzenbrief zegt Paulus dat Jezus is neergedaald en in zeven stappen mens aan een mens gelijk geworden is. Tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Zo was de Heer Jezus, mens, ons gelijk, een sterver, een mens, aan het kruis. Heer, dat kruis houdt, vind ik vrede en rust. Met die boodschap, stuur de engelen, de apostelen, terug naar Jeruzalem. De Heer is naar de hemel. En ondertussen, ik heb daar vorig jaar al eens met u over nagedacht. Ondertussen is de Heer de hemel ingegaan. Het is als het ware alsof de hemelen explodeerden. De koning is terug. Het was een triomftocht. krijgsgevangenen voerde hij mee. Gaven gaf hij. En dat beeld wat daar, dat Paulus daar gebruikt, is dat beeld wat voor de mensen in die Romeinse wereld zo bekend was. En misschien bent u wel eens in Rome geweest, dan heb je van die triomfbogen, hè, van die Arc de Triomphe, die Napoleon later ook gebouwd heeft voor zichzelf. Maar dan zie je ook de triomfboog bijvoorbeeld van Tiberius. Die Rome en Titus, die Rome, die Jeruzalem, sorry, heeft veroverd. En dan zie je ze als het ware binnenkomen als de overwinnaar. En dat beeld gebruikt Paulus. Jezus is in de hemel en Jezus is daar koning. Koning Jezus. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En ondertussen gaat het evangelie zijn weg. Ondertussen, vervuld met de geest, spreekt Petrus in Jeruzalem de Joden toe. Bekeert u. En in Samaria, waar Stefanus, Filippus, juist, die zocht ik. Waar Filippus het evangelie brengt. En als Filippus de respons ziet en de reactie. Mensen die zeggen, die komen tot geloof. Honderden, duizenden tegelijk. En Filippus roept Petrus en de geest van God wordt uitgestort. En de Romeinse hoofdman laat Petrus roepen. Vertel me het evangelie. En Petrus heeft zijn bedenkingen, zijn twijfels. Hij denkt, moet ik dit wel doen? Dit zijn heidenen. En God zelf laat hem zien dat hij het evangelie mag brengen aan deze Romeinse hoofdman. En de geest wordt uitgestort. Weet je, Petrus, Jezus had tegen hem gezegd, je zult de sleutels van het koninkrijk krijgen. De paus heeft het nog steeds in zijn mijter staan. Maar Petrus heeft op deze drie plekken, in Judea en Samaria en voor de heidenen, het evangelie ontsloten. De geest van God is gekomen. Want ondertussen was de geest van God werkzaam. Ondertussen was God begonnen het evangelie te verspreiden. Dat ging niet met geweld, met vrede alleen. Want Stefanus, ik noemde hem al even. Stefanus was de eerste martelaar. Stefanus was de eerste. Het woord martelaar is hetzelfde als het woord getuige in Handelingen 1 vers 8. Gij zult mijn getuige zijn. Het woord in het Grieks martyr, waar wij martelaar van gemaakt hebben. En Stefanus, hij verkondigt het evangelie. En de priesters en de schriftgeleerden, ze grijpen hem aan om hem te stenigen. En Stefanus kijkt omhoog. En wat ziet hij? Hij ziet Jezus. Staand. Is dat wel eens opgevallen? Het is alsof als Gods kinderen het zwaar krijgen, Jezus gaat staan. Het is alsof Jezus zelf, Marcus beschrijft het einde van zijn evangelie, is dat de Heer vanuit de hemel meewerkte met wonderen en tekenen. En ondertussen in de hemel is Jezus de koning en op aarde zijn zijn kinderen. Soms gevangen. Soms lijdend, soms in vrijheid, soms in goede doen en soms in kwade dagen. We hebben Jezus gezien, zegt Petrus. We hebben de Heere gezien, zegt Paulus. En ik vermaan je dan, terwijl ik gevangen zit, zegt Paulus. Oh, ik ben geen gevangene van Nero. Ik ben geen gevangene van mijn gevangennemers. Ik ben een gevangene in de Heer. Want het is als het ware alsof de Heer zijn lasso heeft omgegooid en heeft meegenomen. Ik heb Jezus gezien en wat me ook overkomt, ik mag wandelen waardig de roeping waarmee ik geroepen ben. En ik vermaan u ook, zegt Paulus, om zo te wandelen. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met langmoedigheid elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Wat een woorden, hè? Want ondertussen was er ook een boel gedoe. Er was een boel gedoe. Eigenlijk vanaf het begin al wel. Wij zeggen wel eens vaak best wel gedoe in de kerk. En als je terugkijkt in de kerkgeschiedenis. Maar vanaf het allereerste begin zie je dat gedoe ontstaan. Dat was bijvoorbeeld in Antiochië. In Antiochië, daar waren Paulus en Barnabas, waren daar naartoe gegaan als zendelingen uitgestuurd door de gemeente in Jeruzalem om het evangelie te verkondigen. En er kwamen al heel veel mensen tot geloof. Het was zo succesvol, zou je bijna kunnen zeggen. Ze werden daar voor het eerst christenen genoemd. En toen kwamen er leraars, valse leraars. Paulus maakt zich er later heel erg druk over. Die zegt, nee, je moet je ook besnijden en je moet je houden aan de wetten van de Joden. En, want dat is wat God wil. Er was gedoe. En ze zijn met elkaar op een holletje naar Jeruzalem gegaan. En daar vinden we de eerste, ja, als je van gereformeerde huizen bent, zou je zeggen, de eerste synode. De eerste kerkvergadering in Handelingen. En het staat weer opnieuw, er was een boel gedoe, ze schreeuwden door elkaar heen. Er was een enorme cacophonie, dat woord wordt bijna letterlijk gebruikt. Ze waren het gewoon niet met elkaar eens. En dan staat er, Simon staat op, Petrus en Jacobus. En ze komen met elkaar tot de conclusie. De heidense gelovigen hoeven zich niet te houden aan de wet van Mozes. Ze moeten zich verre houden van verontreiniging, van het verstikte en van bloed en van hoererij en onreinheid. Maar ze hoeven zich niet laten besnijden. En Paulus zegt dan, beijver je om de eenheid van de geest te bewaren. Och, en als je dan zo in de afgelopen weken leest, dat voor het eerst sinds waarschijnlijk het concilie van Nicea, 400 zoveel, er weer de afgelopen weken historisch op Kreta de orthodoxe kerken bij elkaar geweest zijn. Niet allemaal, een paar hebben verstek laten gaan, want ze konden het niet met elkaar vinden. Sinds 1054, dat is even geleden, sinds 1054 praten ze niet meer met elkaar. Poei, denk ik dan. Maar wie ben ik? We hadden het vanavond al in de voorgesprek al even over. Wie zijn wij om ze te veroordelen? Om mensen die zich christen noemen te zeggen, ja, maar jullie horen er niet bij. We hebben zo weinig met hun gewaden en hun iconen. Maar als ik vorig jaar die 21 kopten. Heb je het gehoord, gezien? Die door IS in een oranje overal werden neergezet op het strand in Libië. Koptische christenen. En dan werd de vraag gesteld. Zweer je Jezus af en word je moslim? En anders zullen we je onthoofden. Ze zwoeren niet Jezus af. Zei, wij zijn christen. Wij geloven in Jezus. En hun getuigenis is het wereld overgegaan. Als we lezen en horen van die christenen, waarvan wij misschien denken, ik weet het niet. die vasthouden hun geloof. In Mosul, het oude Nineveh. In de Armeense kerk. In de Syrisch-Orthodoxe kerk, waarvan in Twente een grote aantal aanwezig zijn. In een kathedraal en een klooster. En die, ik heb een roots daar liggen. Als je ze op straat spreekt, zegt: ach, wij zijn eerder christen geweest dan jullie. Jullie waren maar vanaf Bonifatius en Willibrord. Wij vanaf de apostelen, Thaddeus en Bartholomeus. Broeders en zusters, het zijn tekenen van Jezus' komst. Dat wat er gebeurt vandaag, is dat niet een teken dat de Heer weer gaat staan? Zoveel gelovigen die vervolgd worden, die als Stefanus worden onthoofd, worden gedood, worden gemarteld om wie ze zijn. Jezus staat naast de troon. En wat zal het moment zijn waarop de Vader zegt: nu is het tijd om te gaan. Nu is het tijd. En ondertussen heeft de Heer gaven gegeven. Laatste puntje. Gaven. En Paulus zegt dan: wat zijn dan die gaven? Nou, zegt hij, dat zijn de apostelen en profeten en evangelisten en herders en leraars. En als je het ietsje breder trekt, wat Paulus in de Romeinen doet en in de Korinthebrief, dan zegt hij eigenlijk: de gemeente van de Heer Jezus Christus in al zijn geleding, in al zijn verscheidenheid. U bent aan elkaar gegeven. Met die apostelen en die profeten en die herders en die leraars en die evangelisten. U bent als de gemeente van de Heer Jezus, als het lichaam van Christus aan elkaar gegeven om elkaar toe te rusten en te bemoedigen en op te bouwen. Zodat we samen het mogen zien, in Efeze 3 schrijft hij dat, ik heb het nu niet gelezen, maar om te zien hoe de hoogte en de breedte, de lengte, de hoogte, de diepte is van de liefde van Christus. Wat een boodschap! U mag elkaar laten zien hoe lief God u heeft. Ja, ze zeggen, hoe doe ik dat dan? Nou, misschien om een van die zieken waar onze zuster al even over sprak te bemoedigen. Door als een evangelist iemand die de boodschap zo nodig heeft te vertellen van Jezus. Dat u Jezus gezien hebt in uw leven. Misschien mag u als een herder uw arm leggen om iemand die het moeilijk heeft en ondersteunen. Misschien mag u als een leraar het woord van God uitleggen aan iemand die Jezus beter wil leren kennen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Ondertussen heeft de Heer zijn boodschap laten doorgaan. Weet je wat ik zo zonde vind? Is dat als we zo Paulus zien in Handelingen 28. Dan zien we hem als gevangene. In dat huis wat hij mocht huren. Hij was een soort, je zou kunnen zeggen, een luxe gevangene klinkt raar. Maar hij had vrijheid, hij mocht niet weg. En ze kwamen binnen bij hem, staat er. Om te horen hoe hij dacht. En sommigen kwamen tot geloof en anderen niet. En Handelingen 28 eindigt een beetje abrupt. Is dat wel eens opgevallen? Het is zomaar opeens klaar. Waar is Handelingen 29? Dat bent u. Wij zijn met elkaar Handelingen 29. Wij zijn het vervolg in al onze verscheidenheid van dat wat God begonnen is. Ondertussen bouwt de Heer zijn gemeente. En staat hij klaar in de hemel. Op het signaal van de Vader. Opdat alles aan hem zich zal onderwerpen. Opdat koning Jezus komt op deze wereld. Opdat wij bij hem zullen zijn. En we samen mogen gaan naar deze wereld waar Jezus de koning zal regeren. Want dat is waar het over gaat in Psalm 68. Opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mee. Het gaat over de koning die thuis komt. Het gaat over de koning die zijn koninkrijk vestigt. En ondertussen zijn we hier. Ondertussen leven wij in een vrij land. En zoals onze broeders en zusters in zoveel landen in deze wereld. Lees Open Doors. Kijk naar de top 50 van de vervolging. Ondertussen smachten we naar de komst van Jezus. En zijn we bijna als die mensen daar, die broeders en zusters op die berg, kijkend naar omhoog. Heer, wanneer komt u? Maranatha, Jezus komt. Amen. Laten we met elkaar zingen. Dank nu allen God en dan wil ik u met u danken in een dankgebed. Eerste Jans de Heer 156. Dank nu allen God met blijde feestgezangen. Van hem is het heugelijk lot, het heil dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan en heeft ons dag aan dag met goedheid overlaan. 3 coupletten van 156 en dan willen we samen bidden en danken. Heer God, u mogen prijzen en danken. U de heilige God, de drie enige God die steeds blijft en immer is geweest. De schepper van hemel en aarde. De koning, de Heere der Heerscharen. En Heer, u bent gekomen, bent mens geworden. Bent gegaan naar het kruis. U hebt uw verlossende hand naar ons uitgestoken. Ook vanavond. U zegt, kijk naar mij. Hang op het kruis. Kijk naar mij, opgestaan uit de dood. Kijk naar mij, zittend aan de rechterhand van God. Ook vanavond, Heer, roept u ons op om ons leven in uw hand te leggen. Om ja te zeggen tegen Jezus, u te volgen. Het is macht gegeven, Heer, zoals Johannes dat schrijft, om kinderen van u te worden. Kinderen van God. Niet door het vlees, niet door de wil van een mens. Niet omdat wij het allemaal zo goed kunnen. Omdat wij ons best hoeven te doen. Maar het genade. Het is voor niets, Heer. We hoeven er niets voor te doen. Alleen ons leven in uw handen te leggen. Heer, misschien zijn er vanavond mensen die dat dringend moeten doen. Die langer moeten aarzelen. Maar ja moeten zeggen tegen de Heer Jezus. Heer, omdat u ons hart staat en klopt. En zegt, laat me binnen. En u zult maaltijd met ons houden, Heer. U wilt ons leven, ons hart vervullen. En we mogen zeggen, ik heb Jezus gezien. Hij heeft mijn leven veranderd. Hij is mijn licht en mijn genade. Het brood wat ik eet. Mijn opstanding en leven. Heer, dat we u bidden voor zoveel mensen op deze wereld. Die in diepe nood zijn. Op de vlucht. Geen idee waar naartoe. Heere God, raak hen aan. Heere God, wil u bidden dat het getuigenis van u deze laatste dagen nog een machtige impact zal hebben. Voordat u komt, Heer. Want u komt. En gelijktijdig zien we hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En hoe er gemoord en gedood wordt. Hoe mensen zonder enige genade, ook voor zichzelf opblazen op markten. Hoe dit weekend alleen al in zowel in Bengalen, Heer, in Bangladesh, in een restaurant, en zoveel mensen gedood zijn die niet een Koranvers konden opzeggen. Hoe moslims gedood zijn op de markt vannacht, Heer, in Bagdad, zoals ze vasten. Heere God, het is onvoorstelbaar. En steeds opnieuw kunnen we alleen maar zeggen, Heere, kom snel. Vestigt uw koninkrijk van recht en gerechtigheid. Koning Jezus, die het al volbracht heeft. Dank u daarvoor, Heer. Amen. Jan de Heer 400 is het laatste lied wat we willen zingen vanavond. Dat zegt, de dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij. De nacht genaakt en dankbaar klinken onze zangen tot u die het licht en duister maakt. Vroeger stond er boven een avondlied. Nou, dat is het ook. Het is het moment waarop we weer afscheid mogen nemen van elkaar. We willen de eerste twee coupletten zingen. Onder het voorspel is het collecte voor het werk wat hier met elkaar gebeurt. Dan wil ik u een tekst voorlezen en dan zingen we de laatste twee coupletten van Johan de Heer 400. En u gaat het uiteraard weer hier zien. gaan weer een nieuwe week in. We mogen die beginnen met deze dag, de rustdag. Als het een werkweek voor u is. Veel zegen op uw werk, als u thuis bent. God zegen daar gewenst, als u op vakantie bent. Mogen de Heer u zegenen. En Petrus zegt dan, zo aan het einde van zijn brief. Werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof. Weet dat uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft, tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.